Dit is de zondagochtenddienst van 4 augustus 2024. De boodschap wordt gebracht door Esther Striesenau.
Goedemorgen allemaal. Zo, dat zijn nog best wel veel mensen. Had ik niet verwacht zo in de zomervakantie. En welkom ook speciaal aan de mensen die hier voor het eerst zijn. Wees welkom, ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Datgene wat ik heb voorbereid. En mocht het niet zo zijn, dan maakt het ook niet uit. Het duurt niet al te lang. We gaan vandaag lezen uit over de tempelreiniging. En dat is een stuk wat waarschijnlijk al heel vaak behandeld is. Dus misschien zul je denken, waarom kies je nou juist dat gedeelte uit? Nou, waarom ik dat heb gekozen is dat ik dat las tijdens mijn stille tijd. Ik probeer zoveel mogelijk in de ochtend, voordat ik naar mijn werk ga, probeer ik stille tijd te houden. En dan merk ik dat ik gedurende de dag, dat ik geduldiger ben, dat ik meer in liefde kan blijven. En dat heb ik ook heel hard nodig, want ik ben schuldhulpverlener bij een gemeente. Dus ik heb heel veel geduld nodig. En een ander doel waarom ik stille tijd hou in de ochtend is dat ik mijn relatie met Jezus wil versterken. En daarnaast is het ook altijd mooi meegenomen dat je als je een openbaring krijgt. En hoe vaker ik Jezus zoek in de stilte, hoe meer ik zijn stem ook begin te verstaan. Dat zijn soms niet altijd hele grote openbaringen, maar het kan ook iets zijn waar hij dan net even de nadruk op legt of een aspect wat hij eruit tilt. Nou, dat had ik nu ook tijdens het lezen van die tempelreiniging. En toen dacht ik, nou, als de geest daar iets uithaalt wat dan zo sterk naar voren komt, dan is dat een mooie gelegenheid om daar een preek van te maken. En ik bid een ieder toe die hier vanochtend is, dat je het woord van God mag ontvangen en dat het vrucht mag dragen in je hart. En dat je erdoor bemoedigd wordt en dat het tot een zegen zal zijn voor je dagelijks leven. We hadden een PowerPoint-presentatie, maar ik denk dat misschien... Nou, hoe is het mogelijk? Dankjewel, Jacob. Oké, ik ga hem lezen vanuit Johannes, maar ik haal ook Marcus aan, omdat dat de twee evangeliën zijn waarin de tempelreiniging het meest uitgebreid wordt beschreven. Ik lees hem even voor. Ik kan daar op kijken. Ik weet niet hoe die hier... Oké, ik hoop dat jullie het kunnen lezen en anders... Kan je het opzoeken in je Bijbel, Johannes 2, vers 13 tot en met 18. Daar gaan we starten en dan gaan we straks nog verder lezen. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor mijn huis zal mij verteren. En waar dat geschreven staat, dat is Psalm 69. En dan ook nog het gedeelte uit Marcus 11, vers 17. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En wat Jezus daar citeert, dat staat in Jesaja 56... Vers 6 tot en met 7, voor de mensen die dat graag willen noteren. En in Jeremia 7, vers 4 tot en met 11. En dat maak je vaker mee, hè, dat Jezus iets citeert wat eerder door de profeten al is geprofeteerd. En als je dit stuk tekst leest van de tempelreiniging, of tenminste toen ik het las, toen dacht ik, wat is nou exact het punt waarom Jezus nou zo ontzettend boos is? Want hij gaat daar zo ongelooflijk tekeer dat je bijna denkt dat hij agressief is. En toch heeft hij niet gezondigd. Dat is knap. Wat was nou ten diepste zijn punt? En vraag 2 is, wat betekent dat dan voor mij? Want daar gaat het uiteindelijk om. Toch dat je kijkt naar wat je daar zelf aan kunt hebben en wat je daar zelf van kunt leren in je eigen leven. Ik ga eerst eventjes een stukje context doen, historische context, waar ik in ben gedoken. En daar staat in het gedeelte dat het paasfeest was, oftewel het Pesach. Dus dat was het jaarlijkse feest wat de Joden vierden, waarbij ze herdachten dat ze uit het land Egypte waren geleid uit de slavernij op weg naar het beloofde land. En dat vierden ze 1 keer per jaar, waarbij ze allemaal naar de tempel gingen. Dus dat was een enorme reisbeweging van mensen die vanuit alle hoeken naar de tempel gingen om daar het verhaal van Exodus te horen opnieuw en daar ook hun offers te doen. In dit geval was het een lam wat ze moesten slachten. En eenmaal aangekomen op dat tempelplein, daar bevonden zich van allerlei mensen. En dat was een drukte van jawelsten. Er waren daar ook de handelaren die de dieren verkochten. Want daar, als je daar aangekomen was, dan kocht je daar een lam en dat slachtte je. Want als je langer moest reizen, dan kon je niet even met een schaap onder je arm naar de tempel toe. Dus die werden daar gekocht. Dus dat was een drukte van mensen en schapen die aan het blaten waren. En waarschijnlijk was het ook nog een heel bloederig geheel, kan ik me zo voorstellen, van al die dieren die geslacht werden. En dan was het ook zo dat daar de geldhandelaren zaten, wat we lezen. En die waren daar geld aan het wisselen, want sommige mensen kwamen uit andere delen. Inmiddels hadden de Joden zich zo verspreid dat ze niet alleen nog maar in Israël woonden, maar ook in Rome en uit Egypte kwamen ze. En daar hadden ze een andere munteenheid. En op die munten stond vaak een afbeelding, bijvoorbeeld van een keizer of van een afgod. En dat mocht natuurlijk niet, want de Joden mochten geen afbeeldingen maken. Dus dan werden die munten werden omgewisseld voor speciale tempelmunten. En dan las ik ook dat die handelaren daar een slaatje uit wilden slaan. Goed, dus inmiddels was dat een handelsplek geworden waar voornamelijk commerciële activiteiten plaatsvonden die eigenlijk bedoeld waren voor buiten de tempelmuren. En God had die tempel heel anders bedoeld, weten we. Want dat moest een heiligdom zijn voor hem, om te midden van zijn volk te kunnen wonen. Het was zijn huis waar in stilte hij aanbeden werd. En eigenlijk was zowel de tempel als het tempelplein, dat was heilige grond. Wat helemaal toegewijd was aan de aanwezigheid van God en aan de aanbidding van God. En gebed en het brengen van offers, dat waren dan manieren om hier uiting aan te geven. Dus hoe het geworden was, die tempel, was iets heel anders dan wat Jezus aantrof. En hij kon het niet langer aanzien en daarom barstte die in boosheid uit. Maar was dat nu werkelijk waarom hij zo boos was? Dat het geen plek meer was wat gericht was op alleen de aanbidding? En daarvoor gaan we eventjes verder lezen. En dan lees ik Johannes vanaf vers 18. Ja. En dan vragen de Joden aan Jezus: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? En Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dat vroegen ze als reactie op die uitspatting die Jezus had. En wat Jezus hier eigenlijk zegt is dat hij profeteert over zijn dood en zijn opstanding. Ze zaten daar al heel dicht tegen Pasen aan, dus het duurde nog maar heel kort voordat hij zou gaan sterven. Maar wat hij ook doet, is niet alleen maar aangeven dat, dat het straks een andere situatie zal zijn, omdat we niet meer die fysieke tempel hebben. Maar hij maakt eigenlijk hier ook nog een sprong naar de geestelijke werkelijkheid. Dus wat hij in eerste instantie feitelijk zegt is: ik ben straks die tempel. Ik zelf ben straks die plek waar God en de mens elkaar gaan ontmoeten. En wat betekent dat dan impliciet voor de functie van die tempel, voor die aanbidding in die tempel? Nou, dat betekent dat leven vanuit Jezus de ware aanbidding is, oftewel de ware eredienst. En dan is eigenlijk de logische vervolgvraag: maar wat is dan ware aanbidding? Nou, daarvoor moeten we één bladzij omslaan als je in de NBV leest. En dan komen we uit bij Johannes 4, vers 23. Dankjewel. En dat gedeelte, dat haal ik even uit zijn context daar. Maar je zult zien dat dat heel erg lijkt op het gedeelte van de tempelreiniging. En dat gaat over het gesprek met de Samaritaanse vrouw, wat Jezus heeft. En op een gegeven moment raakt zij overtuigd dat Jezus een ware profeet is. En dan zegt zij, dat staat er niet op de biemer, maar dat haal ik toch nog even aan. Onze voorouders vereerden God op deze berg. Want zij was een Samaritaanse vrouw en Samaritanen die vereerden God op andere plekken dan de Joden. En bij u, dus bij de Joden, zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Dus zij doelt ook weer op een fysieke plek. Dus ze erkent dat Jezus een profeet is en dan wil ze weten: op welke plek moet ik u dan vereren? En dan reageert Jezus met de woorden: maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, dus blijkbaar heb je aanbidding, maar ook echte aanbidding, hem aanbidt in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. Dus God is actief op zoek naar mensen die hem aanbidden. En Jezus geeft dus eigenlijk hiermee aan dat die plek van aanbidding niet meer een fysieke plek is. Dus niet op een berg, niet in de tempel. En hij gaat daarin weer een niveautje dieper, waarin hij eigenlijk iets laat zien van die geestelijke werkelijkheid. Namelijk door te zeggen hoe je God dan zou moeten aanbidden, hoe je hem zou moeten aanbidden. Namelijk in geest en in waarheid. Nou, hoe doe je dat dan, aanbidden in geest en waarheid? Dat is dan ook weer de logische vervolgvraag. Nou, dat begint allereerst bij het liefhebben van God. He, want als je hem wil aanbidden, dan moet je overtuigd zijn van zijn liefde. Want waarom zou je hem anders aanbidden? En door hem lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Dat staat in Deuteronomium 6. En daarbij is het een hele geruststelling om te weten dat hij ons eerst heeft lief gehad. He, waardoor wij in staat zijn om die liefde ook te kunnen beantwoorden. Dus we hoeven het niet helemaal uit onze tenen te halen. En ten tweede, door zijn wil te doen. Dus hem liefhebben, maar ook zijn wil te doen. Want wie mijn geboden kent en die in acht neemt, oftewel die gehoorzaamt, die is het die mij waarlijk lief heeft. Dat staat in Johannes 14. En nu komen we eigenlijk bij de kern van Jezus' boosheid. Want hij was niet in de eerste plaats boos omdat de tempel geen rustige plek meer van aanbidding was. Of omdat de regels die God zelf had ingesteld om de orde en de heiligheid te handhaven niet nageleefd werden. Of omdat er te veel commerciële activiteiten zouden plaatsvinden. Nee, er was geen liefde meer. Er was geen liefde meer in die harten van mensen en daarmee ook geen respect en eerbied om zijn wil te doen. En dat blijkt ook uit een citaat van Jesaja die Jezus noemt in Matteüs 15. Dit volk aanbidt mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer en voorschriften van mensen. Hoe staat het met mijn hart? En hoe staat het met jouw hart? Houd je waarlijk van Jezus? En blijkt dat uit het feit dat je bereid bent om jouw eigen wil te onderwerpen aan die van Hem? Om te weten of je zijn wil doet, heb je eigenlijk dagelijks die leiding van de Heilige Geest nodig. Aanbidden in geest en in waarheid. Maar dat gaat niet vanzelf. Omdat je ooit 20, 30, 40 jaar geleden bent gedoopt in de Heilige Geest. Nee, dat was nog maar het begin. En vanuit dat startpunt zijn we ons gaan ontwikkelen. Om geestelijk volwassen te worden. Om je karakter te laten vormen. En om te leren luisteren naar die geest, want dat kan je niet in één keer. Daar is training voor nodig, daarvoor moet je hem zoeken. Gods stem verstaan, dat gaat niet zomaar. En dat is ook iets wat ik zelf merk in mijn dagelijks leven, dat ik me daar echt naar uit moet strekken. Vandaar ook dat ik probeer om echt momenten te nemen dat ik me op hem richt. En dan merk ik als ik dat doe, dat ik ook een steeds scherper gehoor ga krijgen. Dat ik hoor wat de Geest wil zeggen tot mij. Maar ook voor anderen. En die stem van God die is vaak heel zachtjes. Dat is een hele zachte stem in je hart. God komt vaak niet met een enorme bombarie. Maar het is eigenlijk een zachte bries. Een zachte wind. En soms kan je in de drukte van het leven, als je je heel veel bezighoudt met andere dingen, kan het zomaar zijn dat je die stem niet hoort. Omdat die zo zacht is. En dat uitstrekken naar die geest, als je dat doet, dan houdt dat ook in dat je je hart openzet voor de manier waarop de geest wil spreken. In je eigen leven, maar bijvoorbeeld ook in de zondagsdienst. En de manier waarop God wil spreken is soms heel anders dan wat je zelf had bedacht. Jezus zegt, wie uit de geest geboren is, die is als de wind. En de wind waait waarheen die wil. En dan is die hier en dan draait die en dan is die weer daar. Dus je weet eigenlijk nooit wanneer die spreekt en hoe die spreekt. En dat kan best spannend zijn. Vooral als je iemand bent die graag de controle over alles wil houden. Over zijn wil. Dus je richten op zijn wil. Even een voorbeeld uit mijn eigen leven wat ik de laatste tijd doe. Voordat ik naar de zondagsdienst ga. Behalve dan vandaag. Want toen was ik bezig met de voorbereiding hiervoor. Is dat ik dan ga wandelen. Meestal een uur of anderhalf uur en dan loop ik lekker langs de Vliet en dan is het stil. En dan probeer ik me heel bewust op hem te richten, ter voorbereiding op de dienst. Ik zeg niet dat je dat ook moet doen, maar dat is wat ik doe. En wat ik heel prettig vind en dan merk ik ook dat ik toch met een andere instelling hier zit. En dan probeer ik me ook te richten op zijn wil, waarbij ik soms ga zingen. Niet al te hard. En hopelijk loopt er dan niemand achter me, maar soms wel. En ik probeer me dan ook te laten leiden door wat hij tot mij spreekt. Van Heer, wat wilt u nu tegen mij zeggen? Of voor wie mag ik nu bidden? Misschien is er iemand in de kerk of daarbuiten voor wie ik persoonlijk mag gaan bidden. En soms komt er dan een naam in mijn gedachten. En dan denk ik, oh wat fijn, dan kan ik voor die persoon gaan bidden. En soms zie ik een beeld of wordt ergens anders de aandacht op gericht, op wat ik zie om me heen. En op die manier probeer ik mezelf een beetje te trainen in het luisteren naar wat hij wil, naar wat de geest wil. En als ik dan in die sfeer wil blijven, dan als ik hier binnenkom, ga ik soms ook apart zitten. En dan zeggen mensen heel lief tegen mij, kom daarbij zitten. En maar eigenlijk wil ik dat dan niet. Want er zijn momenten dat ik gewoon eventjes apart wil zitten. Omdat ik die aandacht vast wil houden. En niet weer afgeleid wil worden door gesprekken. Dus dat is heel lief als mensen dat dan zeggen. Maar als je mij dan alleen ziet zitten en ik reageer niet, dan moet je maar denken van oké. Zij wil even gewoon lekker rustig daar zitten. En die vrijheid moet er zijn, toch? Of niet? Ja. Oké. Maar soms ook niet hoor. Soms vind ik het ook heerlijk om lekker tussen de mensen te zitten zoals nu. Omdat ik dan bemoedigd word. Ik voel me gesterkt als ik mensen om me heen heb. Voordat ik het podium opga. Dus ja, het is maar net hoe je je voelt. En nou ja, goed. Wat ik net vertelde. En die geest, waar ik het over had, die gaat je vanzelf naar de waarheid leiden. Dus dat is het punt in geest en waarheid. En die waarheid die lees je in de Bijbel. Maar ook door onderwijs te volgen. Allebei is het nodig. Eigenlijk is er geen mens die zonder onderwijs kan. En soms is het onderwijs, is per seizoen in je leven, is verschillend. Dus je hoort weer nieuwe dingen die je weer een stap verder brengen. En we horen nu ook weer andere dingen dan die we in de jaren 80 hoorden. En sta je daarvoor open? Sta je open voor die nieuwe openbaring op het woord die Jezus wil geven? Want in ieder seizoen geeft hij weer nieuwe openbaringen. Geeft hij nieuw manna, nieuw geestelijk voedsel. Jezus kwam eigenlijk ook die nieuwe waarheid brengen. Sterker nog, hij was zelf die waarheid, omdat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen die nieuwe openbaring, dus die nieuwe waarheid die hij kwam brengen, die ging in tegen die waarheid die de Joden hadden in die tijd. Maar dat waren nota bene zelf de regels die God zelf vaak had gegeven. Niet altijd, maar een groot deel daarvan wel. En wat velen niet konden aannemen. Dus ze konden die nieuwe wijn, wat Jezus zegt. Hè, Jezus praat over nieuwe wijn. Waarmee hij bedoelt het een nieuwe openbaring van God op het bestaande woord. Want hij zei ook, die wet die is nog steeds van kracht. Hij deed het niet af, alsof het niks was. Nee, hij haalt het altijd aan. Maar hij had een nieuwe openbaring daarop. Maar velen konden dat niet aannemen, omdat ze vastzaten aan hun eigen interpretatie van die waarheid, hun eigen tradities. Neem bijvoorbeeld dan de tradities die golden voor de tempeldienst. Hè. Daar waren bepaalde regels voor hoe zo'n dienst moest verlopen. En zo kunnen wij zelf ook vastzitten aan eigen opvattingen over die waarheid. Daar heb je dus de geest voor nodig. Maar als je daarop afstemt, zul je geleid worden naar die waarheid die God wil geven. We zijn bijna gekomen aan het einde van de preek. En je zou je eigen hart ook kunnen zien als een tempel. En als je dan naar binnen kijkt, hoe ziet jouw tempel er dan uit? Kan Jezus echt woning maken in jouw hart? Of staat je tempel vol met allerlei andere zaken, waardoor je je niet helemaal kunt richten op de ware aanbidding aan hem? Wat hij wil is jouw hart, jouw tempel, tot een heilige plek maken waar hij alleen geëerd wordt. En om eerlijk naar je eigen hart te kijken, is het nodig dat je nederig wordt. En nederigheid is een hele belangrijke sleutel om het koninkrijk van God binnen te gaan. Belangrijker dan wat de meeste christenen denken. En als je nederig kan worden en je durft eerlijk naar je eigen hart te kijken, dan zul je dat koninkrijk van God binnen gaan. En dan zul je die geheimenissen, die Jezus, die daar liggen, die zul je gaan begrijpen. En Jezus zegt niet voor niks, wees als een kind. Daar zit die nederigheid ook in. En hierin kunnen we ook een voorbeeld nemen aan David. David was verre van perfect. En hij had heel veel zonden gedaan, waar hij eigenlijk de doodstraf voor had verdiend. En toch was hij een man naar Gods hart. God hield zielsveel van David. Waarom? Omdat hij eerlijk was. En hij had berouw. Hij ging iedere keer weer terug naar zichzelf om te kijken van wat heb ik fout gedaan. En hij vroeg vergeving aan God. Hij was niet te hoogmoedig om zijn gedrag te laten bijsturen door God. En dan wil ik graag afsluiten met de woorden van David in de vorm van een gebed. Het is maar één zin. En dat staat in Psalm 139, vers 24. Die ik uit wil bidden voor mijzelf, maar ook voor jullie. Psalm 139, vers 24. Doorgrond ons, o God, en ken onze harten. Toets ons en ken onze gedachten. Zie of er bij ons een heilloze weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Amen.
Esther, dankjewel. We gaan daar in ieder geval koor 70 op zingen. In vast geloof nader ik u tot in uw heiligdom waar rust en vrede heerst. Door al uw heerlijkheid, onvoorstelbaar groot. Ik loof en prijs je God met heel mijn hart. Koor 70. We zingen ook koor 132. U bent Heer, wij eren u. U overwon voor eeuwig en heel de schepping buigt voor u.
Thank you.
We zingen nog koor 116. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Dan de mededelingen voor deze week. Geen. Oké, dan weet je dat in ieder geval. Geen open ochtend, geen Bijbelkring. Jawel, 11 augustus spreekt Jacob Jansen. Voor zaterdag 21 september, het duurt nog even, maar toch, de minimarkt. Maak het niet te gek, maar heb je nog spulletjes voor deze markt, neem ze dan mee naar de Adventkerk. En Johan heeft daar een mooi plekje voor. Maar we gaan wel proberen... Gaan wel proberen om het hele zaakje te slijten. Vorig jaar, de spulletjes van vorig jaar die niet verkocht zijn, die staan er ook nog. Dus we gaan proberen om het hele zaakje te slijten.